Oké. Laten we in gebed tot de Heer gaan voor de prediking. O dierbare Heiland, groot en machtig God, mogen we zo deze ochtend toch zo opzien naar U tijdens de prediking. Dat de mensen niet op mij gericht zullen zijn, maar op U gericht. En Heer, geef mij daarin ook Uw kracht om Uw woord zuiver te mogen spreken. Dat U mij zult leiden in uw woorden, dat U ook de harten zult openen van de mensen die luisteren, opdat we daarin de zoetheid van U mogen proeven en mogen toepassen op onze levens, opdat we daadwerkelijk tot die eenheid in U mogen komen, zoals U één bent met de Vader. Heer, dit bid ik U, in Jezus' naam alleen. Amen.
Amen.
Het is absoluut weer een voorrecht om hier na, denk ik, bijna een jaar tijd te mogen staan. Het is een zeer bewogen jaar voor mij geweest, in vele maten. Het is nu nog steeds zeer bewogen. Maar ik prijs en ik dank de Heer ervoor dat ik hier allemaal zo heb mogen spreken de afgelopen weken. Aankomende vrijdag hoop ik natuurlijk weer te gaan. Nu hadden we afgelopen maandag, hadden we samen met de broeders, hadden we een avond waar we eigenlijk spraken over de toekomst van de gemeente. En een van de dingen die daar naar voren kwam, was de eenheid als broeders en zusters onderling. En we hebben er net ook al voor gebeden, de openheid naar elkaar toe. En dat we daadwerkelijk zonder enige schroom met elkaar kunnen delen wat er op ons hart is. Dat we ook zo, zoals Spreuken 27 zegt, ijzer met ijzer kunnen slijpen. Dat we zelfs spreken met hen waar we het misschien niet mee eens zijn, maar dat we zo meer kunnen groeien. En ik heb er deze week veel over nagedacht, hetgeen wat gedeeld en gesproken is. En vandaar dat ik ook op deze tekst kwam van deze ochtend. Want de situatie zoals Paul net al zei in de gemeente van Rome was min of meer, al zijn er natuurlijk wat verschillen in, gelijk. Er waren Jood en Heiden eigenlijk waren samengevoegd. En het was een gemeente die Paulus nog niet eerder bezocht had. Vandaar dat hij ook in Romeinen 1 schrijft dat hij eigenlijk het evangelie wil uitleggen aan de gemeente. Maar daarbij het evangelie is eigenlijk ook het mysterie van Israël, wat Paulus dan in hoofdstuk 9, 10 en 11 beschrijft. Hoe God eigenlijk zijn beloftes aan Israël nog niet verloochend heeft, omdat hij zelf, Paulus, een Jood, ook samengevoegd is. En zoals ik zelf heb kunnen merken, kunnen verschillen eigenlijk in cultuur en achtergrond kunnen van ontzettende invloed zijn. En zo waren het ook in de gemeente van Rome. Je had de grote groep die eigenlijk voortkwam vanuit de Joden, die ook in Christus waren gaan geloven, maar die opgevoed waren met alle religieuze wetten. Met alle offers die ze moesten brengen, alle feestdagen en het eten, zoals de Joodse spijswetten nog steeds zo kennen, van je mag geen varkensvlees eten, geen schaaldieren en nog vele andere zaken, bepaalde vogels ook niet. Maar de heidenen, die hadden die achtergrond hadden die niet. Die kwamen voort vanuit hun heidendom en ze kenden wel inderdaad de offeraltaren, kennen ze. Rome stond er helemaal vol van. Maar ze hadden niet diezelfde beloftes en het woord van God gekregen. Als we lezen in Efeze 2, dan Efeze 2, vers 11 en 12, daar staat dan: bedenk daarom dat u voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd. Door hen die genoemd worden van de besnijdenis in het vlees die met het hand gebeurt. Dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Vers 13. Maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen veraf was. Door het bloed van Christus bijeengekomen. Jood en heiden eigenlijk eengebracht in Jezus Christus. Maar toch daarin nog met een ontzettende verschil in cultuur en in achtergrond. En zoals misschien Paul en Jason samen met mij kunnen beamen dat soms culturele achtergronden, ondanks dat ze niet altijd even goed zijn, toch voor heel veel wrijving kunnen zorgen. Ik merk het dagelijks bijna. Niet alleen samen met Sylvie, maar ook in de community, waar ik samen woon met Kazachstanen en Koreanen, dat soms culturele achtergrond, en ik heb er ook met jullie over gesproken, soms voor wrijving zorgen. En dat kunnen soms van hele simpele dingetjes zijn. Bijvoorbeeld van wat je eet. Koreanen vinden het heerlijk om kimchi te eten. Terwijl wij waarschijnlijk als Nederlanders dat niet echt gewend zijn om dagelijks zo pittig te eten. En dan hebben we het over kleinere zaken. En zo kunnen cultuur en achtergrond, ondanks dat die niet leidend zouden moeten zijn voor ons christelijk leven, toch bepalend zijn. Tot in een bepaalde mate. En zo ook hier in ons midden, niet in die grootheid van echt culturele verschillen, komen we ook vanuit allerlei verschillende achtergronden. Zo had ik een gesprek met een dierbare broeder en zuster over het feit van hoe de catechismus eigenlijk mij tot zegen was geweest. En deze liefde broeder en zuster zeiden van, oh, wij kijken er zo anders naar. Omdat wij juist dat zo vanuit een bepaalde autoriteit op ons is gelegd, waardoor we er bijna niet meer naar kunnen kijken. Terwijl er toch geweldig mooie dingen in staan. En dan zie je maar weer dat daar in onze opvoeding en waar we vandaan komen toch verschillend was. En zo was het ook in de gemeente van Rome. De cultuur was anders, waardoor Paul net al zei dat er onderlinge verschillen ontstonden met betrekking tot eten. En Arik, de vriend van mijn moeder, ondanks dat hij nu alles eet, kan bijvoorbeeld nog steeds geen varkensvlees eten, omdat zijn maag dat gewoon niet kan hebben. En dat is vanuit de cultuur. Maar zo waren er ook bijvoorbeeld bepaalde dagen die de Joden dan wel weer in ere wouden houden en de heidenen niet. En Paulus die spreekt daarover in Romeinen 14 over het feit, zoals Paul net ook al zei, dat uiteindelijk al die verschillen die vanuit de cultuur kwamen niet belangrijk waren. Maar dat juist het leven wat wij leven voor Christus, vers 8, want wij leven wij voor de Heer. En of wij sterven wij voor de Heer. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. Dus er waren ook in de gemeente van Rome heel veel zaken waar Paulus eigenlijk van zegt, die doen er niet toe. Maak daar geen onderlinge strijd van. Maar hij zegt daarbij, in vers 23 van 4, wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof doet, is zonde. Dus eigenlijk, de basis die Paulus daar legt, is zegt van hetgeen wat we doen uit geloof, dat is eerbaar voor God. En hetgeen wat we niet doen uit geloof, het houden van dagen, het eten van eten, is zonde. Dus ons geloof daarin is als basis. En daarbij komen we dan tot de tekst van vanochtend. En vanochtend zou ik dan willen hebben die culturele verschil in achtneming tussen de Jood en de heiden. Dat Paulus daarin eigenlijk de eenheid aan het vormen is. En daarbij wil ik als eerste kijken naar het doel. Naar het doel van waarvoor is eenheid zo belangrijk? En als tweede wil ik daar gaan kijken naar wat de hulpmiddelen zijn tot die eenheid. Dus eigenlijk, als je daar het fundament hebt, wat het doel daadwerkelijk is, om daarin hoe kunnen we daar verder op bouwen? En daarbij juist ook te kijken naar hoe Jezus daarin het voorbeeld voor ons is. Hoe Jezus zowel de Jood en de Griek samen één heeft gemaakt in hem. Om te eindigen met twee praktische punten. Van hoe we dat in het doel waar we naar kijken, naar de middelen die we hebben, hoe we dat praktisch kunnen gaan toepassen in ons leven. En natuurlijk te eindigen met het gebed wat Paulus ook bidt. Laten we allereerst kijken naar het doel. En ik weet niet of een van de kinderen hier weet, maar wat de eerste vraag is van de Westminster Catechisme. Catechismus. De eerste vraag. Weet jullie dat?
Wat is het doel van het leven?
Dat is het doel waarvoor de mens geschapen is. Of het hoofddoel. En weet je ook het antwoord erop, Marvin?
Om voor God te leven.
Bijna. Paul, die weet het vast wel.
God te verheerlijken en ons altijd te verheugen.
Ja. Door. Wij zijn geschapen uiteindelijk om God te verheerlijken en in vereeuwig in hem te verblijden. Dat is de reden waarvoor we geschapen hebben. En als we vers 6 lezen van hoofdstuk 15, dan zien we daar dat doel ook terugkomen. opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Jezus Christus verheerlijkt. Het doel van de eenheid waarop wij samenkomen, het doel van alle christenen als gemeente zijnde, is dat we met één mond de Vader verheerlijken. En ik moest net erg lachen om het feit dat we toch naar Exodus 20 toe gaan, om de wet te lezen, om daar te zien hoe God eigenlijk jaloers is op die eer. Dus laten we naar Exodus 20 toe gaan. En dan krijgen we toch nog een stukje van de wet vanochtend gelezen. Dus Exodus 20, vers 2 tot en met 6. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Wat een beeltenis is van hoe Christus door zijn dood ons heeft geleid uit het slavenhuis. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig of een jaloers God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht, van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. God is een jaloers God. De tekst zegt eigenlijk, God geeft als allereerste gebod en het tweede gebod aan. Alles wat afdoet aan de eer en de aanbieding van wie ik ben als God, dat zal ik bestraffen. Dat is het hoogste. En het gebod daarin zegt van, de Heer wil absoluut niet dat we ook maar enig iets voor hem in de plaats stellen. Zo heilig en zo puur, maar zo jaloers is hij ook voor zijn eigen eer. En als je de geschiedenis van Israël er ook op bijpakt, dan zie je ook staan, omdat God jaloers was voor zijn eer, strafte hij de Israëlieten. Omdat ze in hoererij afgingen van om hem te aanbidden, strafte hij hun. God had voor zichzelf een natie uitgekozen uit alle volkeren, met als doel zijn eer en zijn glorie. En het is ook hetgeen wat op het hart van Jezus ligt. Laten we naar Johannes 4, vers 17 kijken. Johannes 4, vers 17. En dit is de situatie waar Jezus eigenlijk in de tempel komt, wat het huis van gebed moet zijn. Het huis waarin God geëerd wordt en aanbeden wordt. En hij ziet allemaal marktkopen kramen. En allemaal beesten blaten. En dan jaagt hij iedereen eruit. En zo staat vers 16. Staat dan. En hij zei tegen hen die de duiven kochten, neem deze dingen van hier, weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinneren zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Zo was het hart van Jezus, zo gericht op het verheerlijken van zijn vader. Alles wat Jezus Christus deed in zijn leven hier op aarde, maar ook natuurlijk van alle eeuwigheid af, was de verheerlijking van de Vader. In hemzelf als de Zoon zijn, in die drie eenheid. Laten we dan ook nog lezen hoofdstuk 17, vers 4. Waar Jezus zelfs zegt van, dit is het werk wat u mij heeft gegeven hier op aarde. Johannes 17, vers 4. Ik heb u verheerlijkt op aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Het werk wat God de Vader aan de Zoon had gegeven, was de verheerlijking van zijn naam. De openbaring van wie hij was als God. Om door middel van dat de zaligheid aan te bieden aan een ieder. Als we Efeze 1 vers 5 en 6 lezen, daar staat van dat we in de voorgrondlegging van de wereld zijn uitverkozen in hem. tot de eer en glorie van zijn genade. Dus onze redding brengt zoveel eer en glorie aan God de Vader. Dat wij continu, iedere dag hem zullen prijzen voor wat hij aan onze ziel heeft gedaan. En dat is de reden waarvoor we geschapen zijn. En als we teruggaan naar onze tekst, dat is ook de reden waarom we eenheid moeten zoeken. Dat eenheid niet een doel in zichzelf is, maar juist een middel tot de verheerlijking van God de Vader. Als we een eenheid gaan zoeken als een doel op zichzelf, dat we één willen zijn, dan missen we het doel. Want dan wordt God niet in verheerlijkt als we elkaar daar eens in zoeken. Maar zoals het zegt in Romeinen 15. Omdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. En vers 7. Daarom aanvaardt elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. Dat is het fundament, dat is het doel, dat is het overkappelende. Dat is eigenlijk, daar moet ons hart zo op gericht zijn. En dan moeten we komen tot de middelen die dat in staat stellen. Dat we hier in ons gemeente, maar niet alleen hier, maar ook met Berea verderop en met alle andere broeders en zusters, en zelfs in verschillende talen zoals ik gemerkt heb, maar toch die eenheid van stem, oftewel de eenheid van het hart wat uitschreeuwt, uitroept en God bejubelt vanwege zijn heerlijkheid. Wie hij is als God. Dat is het doel van ons leven. Dat is het doel van de gemeente. Om aan alle overheden en machten de glorie van God en zijn genade te kunnen bekendmaken. En ik denk dat toen ik in Kazachstan was, en dat kwam zo in mijn hart. Toen ik over aan het nadenken was, toen wij drie dames vanuit Oezbekistan, Kazachstan en een Koreaans achtergrond onder onze hoede kregen om hen te begeleiden. Toen vroeg ik me, wat is het fundament wat in hun leven gelegd moet worden? Wat is het doel van hun leven? En je weet soms dat als je aan het graven bent en je graaft tussen zand, op een gegeven moment kom je een klomp diamant tegen. Of een klomp goud. En je ziet het en je merkt hoe geweldig het is. En zo was het ook voor mij, dat ik zag dat de glorie van God de leidraad, het doel van ons leven is. En alles zou moeten dienen, elke stap die wij zetten, zou met dat doel in ogen gemaakt moeten worden. Dat God de eer krijgt wie hij als God is. En ik wil daarbij twee middelen aangeven hoe wij dat doel meer in ons gegrond krijgen. Waardoor wij ook meer tot die eenheid kunnen komen die God verheerlijkt en eer geeft. Laten we lezen vers 4 en 5. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing geschreven. Tot onze onderwijzing eerder geschreven. Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderlinge eensgezind te zijn. In overeenstemming met Christus Jezus. Dus de twee middelen, de twee bouws, eigenlijk gereedschappen die de Heer ons heeft gegeven, is zijn woord en gebed. Laten we eerst kijken naar het woord, naar de schriften. En Paulus schrijft hier naar de gemeente. Natuurlijk hadden ze op dat moment het Nieuwe Testament nog niet. Maar we geloven hier alle dat het zowel het Oude als het Nieuwe Testament door God geïnspireerd is. Door God bedoeld is tot onder onze onderwijzing. Maar wat is dan hetgeen wat het moet opwekken in ons? Want als we ook kijken naar de gemeentes, hoeveel gemeentes in bijvoorbeeld alleen al Nederland, en ik heb het ook in Kazachstan gezien, slaan elkaar juist met de Bijbel voor de oren. Dat ze zeggen, ja, maar dit staat in de Bijbel. Ja, wacht eens even, maar dit staat in de Bijbel. En die twee passen niet bij elkaar. En het zijn tegenstrijdigheden. Dan heb ik het niet over een paradox waar de Bijbel vol van staat, maar echt tegenstrijdigheden. Eén kan geen twee zijn. Of wel? Michelle?
Nee.
Dus wat is het dan in het woord, waar het woord ons moet opleiden, dat we tot die eenheid kunnen komen, die God verheerlijkt? En dan vragen aan de kinderen, wie weet wat het woord op dat betekent? Op dat is een heel belangrijk woord in de Bijbel. Michelle?
Je moet.
Nee, je moet niet. Stefan, weet jij het? Het woord op dat. Als gevolg van, inderdaad. Heel goed. En dus elke keer, kinderen, als jullie het woord op dat lezen, moet jullie lezen van, oh, de Heer heeft net gezegd, en dat heeft dan als gevolg, of dat moet dan als gevolg het volgende hebben. Dus stel, mama zegt van tegen Gerald, Gerald, je moet gaan douchen, opdat je schoon wordt. Dus mama zegt, je moet douchen, met het gevolg dat je schoon gaat worden. Want dat wil mama namelijk voor je. En je moet naar school toe, opdat je veel zal leren. Dus zonder school kan je niet veel leren. En zo is het hier ook. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing geschreven, opdat, met als gevolg, dat wij in de weg van de volharding en de vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Dus het lezen van de schriften heeft als gevolg en als doel dat wij de hoop zouden behouden. Dat wij door de weg van de volharding, dat is continu, dat is niet een eenmaal aannemen, maar een continu wandelen. Door de schrift en in de schrift en in gehoorzaamheid van de schrift tot het eind van ons leven en de vertroosting. Dat is dat we het woord van God zien. En dat we misschien de realiteit soms niet gevormd zien worden aan Gods woord, dat we daarin wel vertroost worden. Tot die hoop. Dankjewel. Dat we de hoop zouden behouden. En welke hoop spreekt het hierover? Romeinen 5 vers 2. Wij dan, vers 1, wij dan gerechtigd uit het geloof hebben vrede bij God door de Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang gekregen, door het geloof, tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En Colossense zegt het, Christus in u. De hoop op heerlijkheid. Broeders en zusters, we hebben een hoop in het woord die ons leidt tot de eeuwigheid. De terugkomst van Christus, waarin hij alle volken één zal maken in hem. Wanneer hij die heerschappij zal hebben. Waarin wij geen zonde en geen tekortkomingen meer kennen. Waarin wij zullen, als wij gestorven zullen zijn, op zullen staan uit de doden. Indien wij nog leven, zullen wij veranderd worden naar de heerlijkheid van God. Dat is onze hoop. Leest u de schrift zo. Laat u dat in u voeden. Dat u zegt, wat een hoop heb ik. Daar wandel ik in, daar volhard ik in, daar vind ik de vertroosting in. Op het moment dat wij nu nog niet eensgezind zijn, vindt u dan troost in het feit dat Christus op een dag ons eens zal maken? Dus dat het verlangen dat van Christus is ons eensgezindheid, want in de eeuwigheid zullen we in perfectie God eren en loven en prijzen voor wie hij is, met die één stem. Merkt u niet, als dat uw hart vult, die hoop, door de schrift heen. Dus we gebruiken de schrift niet om elkaar om de oren te slaan. Maar juist tot onderwijzing, dat we groeien in die hoop. dat we één zullen zijn. Sommige predikanten hebben het wel gekscherend gezegd. Als je in de hemel komt, is er niet een deurtje voor elke denominatie. Dat de hersteld hervormden daarin gaan. Of de Nederlands gereformeerden gaan daarin. Of de CGK gaat daarin. Of die, wat dan ook. Of de evangelische baptisten, wat dan ook. Nee, we zullen in eenheid God dienen. In perfectie. Dus laat u niet neerslaan. Als die eenheid er niet is. Laat u vertroosten door de schrift. En volhard in die schrift. Met dat doel. Dat we eenmaal God zullen verheerlijken. Eensgezind. En daarin naar uit te strekken met elkaar. Daarbij niet tevreden zijn. En te zeggen van nou, weet je wat. Kom later wel. Want als het dat uw verlangen van het hart wordt. Zult u er ook naar gaan handelen. Daar ben ik van overtuigd. Als we ons voeden met die hoop door de schrift heen. Dan zal dat een uitwerking gaan krijgen in onze harten. Dan zullen we naar hetgeen verlangen waar Christus naar verlangt. Hoe vaak heeft u deze week stilgestaan bij het denken van de eenheid en de hoop die ons is voorgelegd in Jezus Christus, in de eeuwigheid? Of bent u veel meer bezig geweest met alle praktische dingetjes? Ik zeg niet dat het onbelangrijk is. Maar waar is waar degene waar naar wij kijken? Waar laten wij ons door voeden? En de schrift moet ons voeden tot hoop. Omdat we daarin zullen volharden. En zullen vertroost worden. En het tweede middel wat God ons heeft gegeven. Ik had er gisteren nog met Anja over. Anja zei het. Dat wel gebed het meest onderschatte wapen is. Hier op aarde. En ik denk dat gebed daarin zo belangrijk is. Zoals ook een broer afgelopen maandag zei, dat als daarin het gebed voor deze zaken ook verflauwt, dan is er iets niet goed. Want juist ook Christus bidt daarvoor. Vers 5. En de God van de volharding en de vertroosting mogen u geven onderlinge eensgezindheid te zijn in de overeenstemming met Jezus Christus. En in het Grieks wordt daar een passieve atorist gebruikt. Nog een woord erbij, die ik niet kon onthouden. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat Paulus een gebed uitspreekt. Een pleiten. En dat komt in het Nederlands al terug door het woordje mogen. Dus Paulus bidt hier op het moment. Voor de gemeente in Rome. Die ook die onderlinge verschillen kende. Maar hij bidt dat de God van de volharding en de vertroosting. En wie van de kinderen hebben dat vaker gehoord? Heb je dat al vaak gehoord deze ochtend? De vertroosting en de volharding. Waar kwam de vertroosting en volharding ook van? Michelle. Door de Bijbel heen. Door de schrift heen. Zo de Heer het in de schrift heeft gelegd, zo geeft Hij zichzelf daarin ook. Want Hij is die God van de vertroosting en de volharding. Dus Paulus bidt eigenlijk. Dat als we het woord lezen, dat God daarin doorheen zal werken. En datgeen wat hij voor ogen heeft, die eensgezindheid, zal bewerkstelligen door het woord heen. Dat God actief met zijn woord samen aan het werk is. Om ons eensgezind te maken in overeenstemming met Jezus Christus. Jezus bidt in Johannes 17, bidt dat de mensen, laten we erbij pakken. Johannes 17, vers 20. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Oftewel, je had de groep van discipelen. Maar die zouden erop uitgaan om nog velen bijeen te brengen. In het geloof. En dus Jezus bidt eigenlijk voor alle mensen. Die door het woord van het evangelie. Door het evangelie samengevoegd zouden worden. Zou Jezus dat in gedachten hebben gehad? Weten dat er zoveel verschillen van mensen zijn. Dat hij juist daarom bidt. In vers 21. Opdat zij alle één zullen zijn. Dat alle mensen die samengevoegd worden in dat lichaam van Christus, door het woord wat de discipelen zijn begonnen en nu door de hele wereld heen gaat. Christus wetende dat wij anders zijn, er zoveel andere verschillende culturen zijn. En daarom juist bid, laat iedereen die bijgevoegd worden, één zijn. Zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zou zijn. Dus die eenheid vinden we in God, zoals hij één is in de drie-eenheid. Opdat de wereld zou geloven dat u mij gezonden heeft. Vers 22. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Christus geeft ons zijn heerlijkheid. Met als doel eenheid. Hij openbaart zichzelf door de schrift heen. In het gebed. Met als doel dat we één zullen zijn. Tot verheerlijking van God de Vader. Ziet u hoe belangrijk het gebed daarin is. Hoe belangrijk het woord daar is. En maar het woord wat niet wordt gebruikt om elkaar om de oren mee te slaan. Maar juist om die hoop te doen groeien in ons hart. Van Christus in ons, de hoop op de heerlijkheid. En als we naar de tekst kijken, zien we daar een geweldig voorbeeld in van Jezus. We zien daar twee voorbeelden in van Jezus. Hoe hij die eenheid bewerkstelligde. Naar aanleiding van het woord. Dan laten we eerst vers 3 lezen. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar zoals geschreven staat. Alle smaad van hen die mij smaden is op mij gevallen. En dit is een tekst uit Psalm 69 vers 9. Dat alle smaad van hen die u smaden, dus alle mensen die God smaden, die in vijandschap met God leefden, al die smaad heeft hij op zich genomen. En waar is dat gebeurd? Weet een van de kinderen, waar Christus alle smaad op zich heeft genomen. Michelle?
Golgotha.
Op Golgotha. Dat is het voorbeeld dat Christus ons heeft gegeven. Golgotha. We hebben het vanochtend herdacht. Waarin hij ook die eenheid laat zien met de Vader. Daar zullen we zo meteen nog op terugkomen. En het andere voorbeeld staat van vers 8 tot en met 12. En zoals ik net al zei, in gedachten houden dat dit een gemeente was waarin Jood en Heiden met allerlei verschillen te maken kregen. En we zien het door geheel de schrift heen hoe vaak Paulus wel niet te maken had gekregen met de Judaizers, of dat genoemd werden. En we zien waarbij nu meer de vraag is van hoort Israël nog wel bij het verbond van God wat hij gemaakt heeft, was het in het verleden meer de vraag, horen de heidenen er wel bij? Handelingen 15, de synode van Jeruzalem, ging niet zozeer over de vraag van wat is Gods plan voor Israël? De vraag was, wat was Gods plan met de heidenen? En dus zo waren er ook heel veel Joden. En als je Galaten ook leest, dan zie je dat er in de Joden de heidenen wouden brengen terug onder de wet. En mogelijk keken de Joden vanwege hun de beloftes die God aan hun gedaan had, maar die uiteindelijk gelden voor iedereen, wel eens een beetje arrogant geworden. Of hoogmoedig. En zeiden van, jullie zijn er later bijgekomen. Het staat er niet, maar als we vers 8 lezen en we zien daar Christus. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis geworden, te willen van de waarheid van God, om de belofte aan de vaderen te bevestigen. Jezus Christus is een dienaar geworden van de besnijdenis. Hij is gekomen onder de wet, om de wet te vervullen. En als je ook de evangelie leest, staat in eerste instantie dat Jezus Christus is gekomen voor de verloren schapen van Israël. De eerste discipelen werden eruit gestuurd, waarbij Jezus zegt van, ga niet naar de heidenen toe, maar beperk u op de Joden. Maar dat was niet de belofte die uiteindelijk aan de Vader gedaan is. Als we de schriften lezen, zoals Paulus hier ook doet, en hij noemt uiteindelijk 4 Bijbelgedeeltes op. Vers 9. En opdat de heidenen God zouden verheerlijken. Wederom heb je daar het doel, het verheerlijken. Het doel van het eenbrengen van Jood en heiden, de verheerlijking van God. Vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat. Daarom zal ik u beleiden onder de heidenen en uw naam lofzingen. En verder zegt hij, wees vrolijk heidenen met zijn volk. En verder loof de Heer alle heidenvolken en prijs hem alle volken. En verder zegt, de wortel van Isaï zal er zijn en hij die opstaat om de heerschappij te voeren over de heidenen, om hem zullen de Joden hopen. Als je naar de 4 teksten toe gaat, dan komen ze uit Samuel 22, ze komen uit de Psalmen, ze komen uit Deuteronomium en ze komen uit Jesaja. En zoals jullie misschien weten of niet, de Joodse Bijbel is opgedeeld in 4 gedeeltes. Je hebt de Tenach of de Tora, dat zijn de eerste 5 boeken van Mozes. Daarna had je de historische boeken, waarin onder Samuel valt en alle koningen. Je had de poëzieboeken, psalmen, spreuken en hooglied ondervatten. En je had de profetieën. Dus wat Paulus doet, die laat uit de schrift zien, uit de gehele schrift, zien dat de Joden en heidenen van eeuwigheid al zo bedoeld was dat ze samengevoegd zouden worden. Ziet u hoe die schrift werkt daarin? Ziet u hoe dat de hoop vult? Dat van de eeuwigheid God al bedoeld heeft en zo ook beloofd heeft aan de vaderen. Dat Jood en Heiden één zullen zijn in hem. En laten we dan kijken van hoe dat gebeurt. In het eerste gedeelte staat, daarom zal ik u nableiden onder de heidenen. Dus het woord van het evangelie kwam onder de heidenen en verspreidde zich zo uit. En het tweede staat, wees vrolijk heidenen met zijn volk. Je ziet dat daar al die eenheid die gesmeden wordt. Het evangelie wordt gebracht. En samen met zijn volk zullen ze vrolijk zijn. En het derde, loof de Heere alle heidenvolken en prijs hem alle volkeren. Samen met elkaar de Heere prijzen. Het grote doel waarvoor God alles geschapen heeft. De loof en de heerlijkheid. Hij brengt het evangelie onder. Opdat ze samen met de Joden en heiden één zullen zijn. God zullen loven en eren. Alle volkeren. Naar vers 12. De wortel van Isaï zal er zijn. En hij die opstaat om de heerschappij te voeren over de heidenen. Op hem zullen de heidenen hopen. De heerschappij van Christus over dat alles heen. Zoals Paul dat net al zei. God is een heerser. Niet alleen over de Jood. Of de heiden. Niet alleen over de gereformeerde, de hervormde, of de evangelische, of de baptist, maar hij is over alles. Ieder die in zijn koninkrijk is, daar heerst hij over. Met het doel om die glorie van God te bewerkstelligen in ons. Dat we eensgezind met één mond God de Vader van onze Heer Jezus verheerlijken. Dat is het doel van alle eeuwigheid, die verheerlijking van God. Ziet u hoe die basis, dat doel van ons leven, hoe heerlijk het is om daarna te zoeken. In alles wat we doen, door het geloof heen, God te verheerlijken. En dat maakt ons ook eensgezind. Als we dat doel met z'n allen zullen gaan zoeken. En dan wil ik uit de tekst wil ik 2 punten geven hoe we dat kunnen doen. En het eerste staat in vers 1, 2 en 3. Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen. En onszelf niet te behagen. Laat daarom in ieder van ons om zijn naaste te behagen ten goede tot opbouw. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar zoals geschreven staat, alle smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Dus eerste praktische punt is te beseffen dat we sterke en zwakke mensen onder ons hebben. En onszelf daarin niet te behagen. Maar juist zoals het bedoeld heeft om elkaar te helpen. De zwakheden van hen die zwak zijn te dragen. En Paulus spreekt hier over het feit van de sterken zijn eigenlijk zij die in de volledige vrijheid van het evangelie staan. Die zeggen, het maakt niet uit meer wat je eet. Het maakt niet uit welke dagen, want alles is van God. Tegenover hen die zwak zijn, die zeggen, nou, ik kan alleen nog maar plantaardig voedsel eten. Of ik moet speciale dagen in ere houden. Het evangelie geeft ons zoveel vrijheid. Maar de Heere brengt ons geleidelijk in die vrijheid. Steeds meer groeien we daarin. En daarom is hen die al gegroeid zijn daarin, verplicht. Daar staat hier niet zozeer naar, je kan het. Nee, je bent ertoe verplicht als lichaam zijnde. Om de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen. Daar is het woord naaste. Het staat eigenlijk het woord van buurman. Marianne. Dus degene die naast je staat. Behaag ten goede tot opbouw. Alles in de gemeente moet gebruikt worden. En in persoonlijke relaties tot opbouw. Niet dat we onze eigen meningen en de dingen die van secundair belang zijn, naar voren schuiven. Maar juist op dat fundament van Christus. Om hem te heren en te verheerlijken in alles. Daarin elkaar op te bouwen. In die zaligmakende hoop. Daarvoor te bidden. Dat is het doel van waarom in ieder hier aan elkaar is gegeven. Tot opbouw. En daarin naar te zoeken hoe wij met elkaar, naar aanleiding van de schrift, door het gebed heen, God meer kunnen verheerlijken. En het tweede praktische punt is, en dat staat in vers 7. Daarom aanvaard elkaar, zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Broeders en zusters, we komen samen aan het avondmaal. Omdat Christus ons één heeft gemaakt in hem, door zijn bloed. Hij heeft ons aanvaard toen wij nog zondaren waren. Toen wij nog in de vijandschap met elkaar met God leefden en met elkaar. Toen ons hart nog zo verdord en zo slecht was. Zo dood in de zonde. Heeft hij ons aanvaard in hem. En niet alleen toen. Maar hij aanvaardt ons ook iedere dag. Want wie hier is zonder zonde? Wie kan hier zeggen? Er is geen enkele dag tot nu toe nadat ik gered ben dat ik een zonde heb gedaan. Zie je geen handen, geen vingers. God aanvaardt ons nog steeds. God verwerpt ons niet. Maar als ons hart op hem gericht is, aanvaardt hij ons nog steeds. Ondanks al onze tekortkomingen. Ondanks de fouten die we maken, zo continu aanvaardt hij ons. Laten we leren om zoals God ons aanvaardt, ook elkaar te aanvaarden. In dat bloed van Christus, want daarin zijn we één gemaakt. Daarin is de Jood en de Griek één gemaakt. Dat is ons fundament. Zoals Christus ons aanvaardt, moeten wij elkaar aanvaarden. En in dat opzicht is het een voorrecht om nu bij Jan en Anja te mogen zijn, om de kinderen te zien, veel van ze te mogen leren, ondanks dat ze het niet in de gaten hebben. Er zijn kinderen die heel graag de andere kinderen willen helpen en onderwijzen. Van je mag dat niet doen. En je mag dat niet doen. Maar stel je daarbij de vraag hoe mama en papa met jou zijn omgegaan. Moest je alles in één keer leren? Of was het een weg die ouders met jullie zijn gegaan? Zeker de oudere kinderen. Dwongen ze op één moment dat je moest? Of was het een weg? En elke keer maar weer in alle geduld, misschien soms wat minder geduld, hebben je ouders je geleerd. Zegen. Was het een weg of was het echt, nu moet je?
Een weg.
Een weg. Waarin?
Een weg.
Weg. Ziet u dat? God gaat met ons een weg. En er zullen momenten komen op onze weg waarin we keuzes moeten maken. Maar God is geduldig met ons. Hij aanvaardt ons. En hij heeft dat plan voor ogen. Om ons heilig te maken. Om ons één te maken op die dag van Christus. Zijn terugkomst. Willen wij niet te vaak dat hetgeen waar wij soms jaren over gedaan hebben om te leren. Overbrengen aan hen. En dat ze het direct moeten leren. En daarbij vergeten hoe genadig God aan ons is geweest. Hoe God ons aanvaard heeft. Zelfs als zouden we in sommige dingen theologisch. En ik zeg dat er belangrijke dingen zijn. Absoluut. Die, waar we niet aan af kunnen doen. Maar er zijn zat dingen ook. Waar we nog steeds één in kunnen zijn. Maar waar we wel een weg met God in moeten gaan. Tot de openbaring van die waarheid te komen. Hebben wij die geduld zoals God dat met ons heeft gehad? Aanvaarden we elkaar zo? Proberen we elkaar zo op te bouwen en daarin ons niet onszelf te zoeken? Dat we in alle rust en geduld zeggen van, ik wil jou helpen. Niet als met doel dat je veranderd wordt. Met als doel dat God verheerlijkt wordt. Want dat is het doel. Zoeken we dat voor een ander? Dat hij in en door zijn leven God meer kan verheerlijken. Gezamenlijk. Want dat is wat God in ons doet. Ik denk dat als we met de ogen van God zouden kijken naar ons en naar elkaar toe. En daarin ook alle, in alle rust en geduld elkaar proberen op te bouwen tot die eenheid in Christus. Dat die eenheid veel sneller komt en we niet elkaar hoeven te zoeken. En die eenheid in dat opzicht wel is. Want we dienen dezelfde God. En we verlangen naar hetzelfde. Maar met al onze tekortkomingen moeten we geduld hebben. Verlangen hebben. Want ook in de afgelopen jaren heb ik zoveel dingen mogen bijleren. Maar ik kan het nu niet op jullie opdragen. En nu moeten jullie het doen. Maar wat ik wel kan doen, door de kracht die God mij geeft, in en door zijn woord, in het gebed, om jullie te helpen, op te bouwen. En zo dat huis te bouwen, die eenheid verder te creëren die we hebben in Christus Jezus, tot de eer en glorie van God. Laten we elkaar aanvaarden zoals Christus ons aanvaard heeft. Want als je gelooft dat de persoon die naast je zit een broer of een zuster is in Christus, dan is er geen reden om niet één te zijn. Anders misschien dan je eigen verlangens. Maar dat je nog te veel jezelf zoekt en niet datgene voor een ander. Dan wil ik afsluiten met het gebed wat Paulus zegt in vers 13. Lees weer het woord mogen. De God nu van de hoop, die ons die hoop geeft in de opstanding in Christus Jezus, mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. In het feit dat we geloven in het verzoenend bloed van Jezus Christus. Opdat, net als gevolg, u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Amen.